Dit is Staying Alive, de Nederlandse ATLS-podcast.
Welkom bij een nieuwe podcast van ATLS. ATLS Nederland ontwikkelt activiteiten die cursisten kunnen gebruiken nadat ze de cursus hebben gevolgd, met de bedoeling om kennis op te frissen, te onderhouden en om verdieping te zoeken. In deze podcast nemen we de tijd om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: welke patiënt heeft veel indruk op je gemaakt en wat deed dat met je? Of welke casus of welke patiënt is je altijd bijgebleven? Mijn naam is Marja Fuchs en aan mijn tafel, nou ja, het is niet echt mijn tafel, want we zitten gewoon in een polykamer op de polychirurgie in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Ja. Met René Groetelaars, traumachirurg, ja. Al hier.
Klopt helemaal.
Nou, welkom René. Nou ja, eigenlijk niet, dus jij zit hier al.
Ja, ik zat hier al. Ja. Jullie kwamen binnen.
Wij
ja.
kwamen binnen. Maar ja. Zou je je misschien nog iets uitgebreider willen voorstellen?
René Groetelaars, inderdaad. Ik ben traumachirurg in het dagelijks leven en militair chirurg. Nou ja, ik werk hier in het Maxima Medisch Centrum sinds een jaar of 6. Ik ben opgeleid in het zuidelijke deel van Nederland. Dat is misschien ook wel een beetje aan mijn accent te horen. Maar Maastricht-Venlo, dat waren mijn opleidingsklinieken. En na wat omzwervingen middels fellowships in Groningen en in het Zuidland ziekenhuis ben ik in 2014 in Weert terechtgekomen als traumachirurg. En een aantal jaren later overgestapt naar dit ziekenhuis. En inmiddels ook een jaar of 3 aan Defensie verbonden. Ja. Waarvan sinds mei jongstleden als beroepsmilitair / traumachirurg. Ja, en ik ben natuurlijk ook al ruim 10 jaar ATLS-instructeur. Zeker 2 keer per jaar kom ik altijd met veel plezier meestal naar Tilburg om een cursus te geven. Of ik doe het op locatie, als het in een ziekenhuis bijvoorbeeld is. Ja, sinds een jaar ongeveer ook als course-director ben ik verbonden aan de ATLS.
Oké. Casussen die je bijblijven, patiënten die je bijblijven. Als ik aan jou de vraag stel, wat hangt er in je hoofd? Wat is dan het eerste wat in je hoofd opkomt?
Eigenlijk zit daar wel een overeenkomstige factor in. Het gaat met name over casuïstiek waar kinderen bij betrokken waren. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik toen ik afgestudeerd was, mijn eerste baan ooit was artsassistent op een intensive care in Venlo. Dat was in 2002 ben ik daar begonnen. Maar toen was ik net klaar met mijn studie, wilde wat verdieping en toen kwam ik daar terecht. En kwamen niet vaak, maar heel af en toe kwamen daar ook kinderen. Dat was ook in de tijd dat alles nog niet zo gecentraliseerd was. Hè. Er kwamen nog wat meer op algemene IC's terecht, dus heel af en toe kregen we daar ook kinderen. En dat ik in het begin wel eens merkte aan de mensen om me heen dat ze nerveuzer waren, niet meer helemaal in een rol zaten.
Je collega's?
Ja, mijn collega's, verpleegkundigen, maar ook ja, de intensivisten. En dat ik daar toen naar zat te kijken, daar een beetje verwonderd over was. Want ik had toen nog een beetje het idee van, nou ja, het is gewoon een patiënt zoals alle anderen.
Oh ja. Ja.
Een beetje die houding. En alle clichés zijn waar, naarmate je wat ouder wordt en wat meer dingen ziet. En met name misschien ook wel zelf vader wordt, want dan ben ik inmiddels van 3 jongens. Merk je wel dat het meer impact heeft, dat soort gebeurtenissen.
En ja. Jij zei even ongemak en van collega's. Hoe ziet dat eruit, dat ongemak van collega's?
Nou ja, als je vaak begint een verhaal met een vooraankondiging, of het nou bij ons nu in het ziekenhuis bij een trauma is waarvan je gebeld wordt dat er aan gaat komen, of toen op de IC een vooraankondiging van een patiënt die gaat komen. Maar vaak begint een verhaal voordat je in het verhaal zit zelf, zeg maar. En dan ga je ja, mentaal en voorbereiden op wat er gaat komen. Je gaat met je club, hè, dus je gaat een team formeren. Als je het hebt bijvoorbeeld over traumaopvang, wie doet wat, wie heeft welke taak en welke rol. Je bespreekt het voor, hè? Wat heb je gehoord, wat er gaat komen. Je kunt je op heel veel zaken kun je op basis van de vooraankondiging voorbereiden. En op momenten dat de stress omhoog gaat, lijkt het wat minder te worden. Dat je toch ziet dat er misschien ook emotie of gedachten is. Of
misschien ook een bepaalde mate van bescherming voor zichzelf.
Zou ook kunnen. Dus ja. Dan wordt de sfeer soms toch anders.
Ja.
Ja, en dat zie je gewoon van tevoren. Tenminste, ik heb dat al meermaals meegemaakt dat je dat ziet.
Ja, bijzonder.
Dan merk je dat mensen gewoon de rolvastheid iets minder hebben. Of ja, hoe je het dan ook moet omschrijven.
Kun je in zo'n situatie dan ook nog terugvallen op wat je in de ATLS-cursus hebt geleerd?
Ja, absoluut. Je merkt dat als je die drills en die skills die je tijdens zo'n cursus aangeleerd krijgt, ja, die zitten eigenlijk zo ingeprogrammeerd. En dat zit zo vernuftig in elkaar dat als je die systematiek, die heb je gewoon helemaal in je zitten.
Ja. En kan je vanuit de periode die je beschrijft, zeg maar, hè, misschien voordat je kinderen had of daarna, heb je situaties die je ons voor kan leggen, die je zijn overgekomen, waarbij je zegt, nou, daar ben ik inderdaad al een paar jaar mee bezig geweest en dat het nog wel eens terugkomt?
De casus die echt wel indruk heeft gemaakt op mij, dat is nu ruim 10 jaar geleden. Dat ging over een relatief jong kind. En die was aangereden op zijn fietsje. Het was een jongen. Mm-hmm. Nou, die werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar kregen we een vooraankondiging van dat het een ernstig ongeval betrof. Dat het MMT, het mobiel medisch team, met ter plaatse was geweest. En dat die ook meekwamen. En gaandeweg kregen we ook de melding dat het kind gereanimeerd werd. Dus dat is als het gaat om trauma, is dat ook prognostisch vaak een heel slecht teken. En geïntubeerd was, dus sowieso, dat was ongeveer wat we wisten, een uitgebreid letsel had, zowel romp als ook extremiteitenletsel. En toen ze bij ons binnenkwamen, toen bleek ook dat ze al enige tijd met de reanimatie bezig waren. Het kind had eigenlijk geen levenstekenen. En een lang verhaal kort, we hebben natuurlijk wel gewoon onze normale procedures gedaan, maar dat kind heeft was eigenlijk al overleden, dus dat kind heeft het niet overleefd, dus natuurlijk heel dramatisch. Het was een kind van Aziatische afkomst. En wat ik nog heel goed weet is, met het kind kon je natuurlijk niet meer communiceren op dat moment. Maar de ouders kwamen vrij snel daarna ook op de eerste hulp. En dat is altijd een lastig moment. Ook dat hebben we helaas vaker mogen meemaken. Maar in dit geval, dan heb je een vader en een moeder die natuurlijk schreeuwen, huilen, alles doen.
Ja.
En met name in een taal waarin je niet met hun kunt communiceren. Want die spraken echt geen woord Nederlands, geen woord Engels, echt helemaal niks. En dan zie je mensen zo overstuur zijn en je hebt ze heel weinig te bieden. Dat vond ik heel, heel lastig. En ook de rest van de club daaromheen, daar was ook niemand bij. Dus we konden gewoon niet met ze communiceren. En dan later ga je nog doordenken. Dan denk ik bij mezelf, dan kom je helemaal naar Nederland. Hè, voor, ik weet natuurlijk niet de achtergrond van die mensen. In ieder geval, neem ik aan, voor je geluk en voor je toekomst, dan overkomt je zoiets en dan sta je hier in je machteloosheid met je kind wat is overleden. Dat vond ik zo schrijnend. Overigens was er ook een kinderintensivist bij en die was daar heel erg mee bezig. En ik vond dat zij dat op een hele natuurlijke manier deed. Dus toen hebben we dat toch geprobeerd om die mensen zo goed en zo kwaad, het kon toch een beetje steun te bieden op dat moment.
En heb je het gevoel ook dat je het hebt kunnen afronden zo goed als dat je kon op dat moment?
Voor mijn gevoel wel, maar je hebt ook, je krijgt weinig
terug.
Nee. Blikken en dat soort dingen. Maar dat was natuurlijk alleen maar verdriet en ellende en drama. Ja. Dus dat, dat is heel moeilijk om dat bevestigd te krijgen. Ik denk achteraf gezien dat dat wel zo was.
Ja.
Maar,
En hoe doe je dit dan met een team? Want ik kan me wel voorstellen dat je achteraf, het is 10 jaar geleden.
Ja.
Wordt er dan met elkaar uitgebreid nabesproken?
Ja, dat is een hele goede vraag. Laten we zeggen dat het centraal debrieven en kijken of iedereen nog goed een beetje in de wedstrijd zit, zullen we zeggen, wat je doet, wat tegenwoordig gebruikelijk is. Na heftige gebeurtenissen, dat was in die tijd nog minder, bestond wel, maar dat was een beetje ad hoc en daar moest iemand het initiatief van nemen.
Zou je kunnen zeggen dat het nu echt anders is?
Ja, helaas heb ik meer van deze voorbeelden, zeg maar. Dat je aan debriefing dat niet heel veel verder ging als goed gewerkt en tot ziens. Je voelt en je merkt en je leert in de loop van de jaren wel dat je daar alert op moet zijn. Dus zeker bij heftige gebeurtenissen ben ik me daar heel erg van bewust. En tegenwoordig hebben we daar ook wel, is dat veel gebruikelijker.
Ja. Hè?
Dat je ook zelfs na enige tijd daarna nog wel eens op mensen afstapt van, goh, hoe is het nu? Hoe heb je dit ervaren? Daar zijn we nu veel meer mee bezig. En ook centraal debrieven na een heftige gebeurtenis, dat is nu eigenlijk gewoon gebruikelijk geworden.
Duidelijk. Hey, en jij zei, hè, dat dus de rode lijn is een beetje kinderen in jouw casuïstieken. We hebben hier natuurlijk ook van tevoren even over gehad. En volgens mij was je nog een stuk jonger toen je nog een andere casus om de oren geslagen kreeg.
Ja, dat was nog, helemaal in het begin van mijn, toen ik net, was ik net dokter, werkte ik dus op die intensive care wat ik straks vertelde. En toen heb ik ook bij geweest bij een heel dramatisch verhaal van een kind die ernstig ziek toen bij ons kwam. Met een heel ander beeld, was geen ongeval. Maar die ging eigenlijk ook in hele korte tijd, kwam die eigenlijk van een pratende jongen, werd hij steeds zieker en intensive care behoeftig. Dus aan de beademing en alle, eigenlijk ging zijn conditie steeds verder achteruit. En die is toen ook komen te overlijden. Vrij eigenlijk binnen
Ik wou zeggen, in wat tijdsbestek?
Ja, dat durf ik niet precies te zeggen. In mijn herinnering, maar dus we hebben het nu over meer dan 20 jaar geleden, ja. Gaat dat echt over zo ongeveer eind van de middag, de eerste keer ermee geconfronteerd werd. En ik had avonddienst, dus ik ben wel wat langer gebleven. Dus ik ben niet helemaal, totdat hij is overleden, maar de volgende ochtend was hij overleden. En ik ben ergens in het begin van de nacht naar huis gegaan, toen andere collega's, ja, ik was artsassistent, dus sowieso waren daar de hele tijd intensivisten bij betrokken. Kinderartsen en iedereen deed zijn uiterste best. Dus ik had een kleine rol.
En die jongen, dat is dus in een tijdsbestek van 12 uur.
En dan heb je het ook echt over een situatie van een jongen die een paar dagen daarvoor nog gewoon sport en naar school gaat en alles doet en alles kan. En een gewoon gezonde jongen is en dan zelfs overlijdt.
Ja. Ja. Wat had deze jongen uiteindelijk?
Naar ik me meen te herinneren was het een meningokokken-infectie. Mm-hmm. Waaraan hij is overleden. Ja. Die film van wat doe je en wat bespreek je en welke handelingen worden gedaan, ja, dat speel je gewoon tientallen keren af in je hoofd. Tenminste, ik wel. Het gaat niet om verbeterpunten of leerpunten, maar meer van, goh, wat is er toch godsnaam allemaal gebeurd? Ja. Dus, en dat is dan altijd nog maar de kant van de hulpverlener. Dan zit ik ook heel erg te denken, hoe moet dat voor zo'n familie natuurlijk zijn? Want dat is natuurlijk het meest dramatische wat je kan overkomen. En dat weet je pas weer zoveel jaar later als je zelf...
Heb je die familie daar ook ontmoet?
Ja, ik heb niet echt ontmoet. In de zin van, natuurlijk waren ze aanwezig. Ja. Maar ja, het was op dat moment niet, zeg maar, ik was niet in een rol dat ik zeker naarmate het slechter ging, al de gesprekken deed. Dat deed echt wel mijn toenmalige baas, zeg maar, de intensivist die behandeling deed. Die deed echt al de gesprekken en al de communicatie richting de familie. Ik had wat dat betreft echt de rol vanaf de zijlijn.
Ja.
Maar ik heb dat wel gezien hoe dat dan in zijn werk gaat, dus dat wel.
En als je dan s'avonds op je fiets stapt, sowieso in dit soort casuïstiek of dingen die je meemaakt, die gewoon een enorme indruk op je maken. Zou je kunnen stellen dat dit soort dingen ook moeilijk te delen zijn thuis, als mensen niet midden in die medische wereld zitten?
Naar huis gaan vind ik altijd, als het even duurt, vind ik altijd lekker. En zo'n half uurtje is wel prettig, want dan kan je een beetje afschakelen.
Ja.
Dan kan je eventjes die eerste twee keer dat is zo'n verhaal weer even de revue laten passeren, zeg maar. Dan ben je dat even, kwijt is een groot woord, maar dan heb je dat er even uit of af, hoe je het ook wil noemen. Ja, en dan kom je thuis en daar is iedereen, daar ging alles door, hè, in de tussentijd.
De dagelijkse dag.
Dus daar moeten jongens trainen en daar, weet ik veel, er staat eten op tafel. En s'avonds komt er visite en noem maar op. Alles draait gewoon door.
Ja.
En af en toe moet je dan heel snel schakelen, vandaar dat stukje naar huis rijden altijd wel lekker is. Want dan heb je even de tijd om even te kijken, wat moet ik dadelijk ook alweer? En dan, ik ga daar wel meteen mee, zeg maar. Ik ben niet iemand die dan...
Helpt dat ook?
Ja, ik vind dat bij mij wel.
Ja.
Maar ik kan me ook heel goed voorstellen als mensen thuis zouden komen en denken, laat mij even met rust.
Ja.
Ik ben niet zo van, ik moet nu even voor mezelf of met de hond wandelen of zo. Theoretisch zou ik dat allemaal kunnen doen. Maar laat mij maar gewoon weer onderdompelen, even op dat moment. Dan is dit, wat je vroeg, deel je dat dan? Meestal merken ze dat wel aan mij als er iets is gebeurd. Ja, dan vertel je dan wel over, niet in detail, maar gewoon in algemene termen. Praten over wat je daarbij voelt of denkt, dat is ook niet mijn allerbeste punt.
Hey, en je zei net, het is nu wel beter, hè? Dus die opvang, er wordt bewuster mee omgegaan. Hè?
Ja,
hoe heeft iedereen het na zo'n situatie? Wat zou jij nou je collega's of je jonge collega's willen meegeven? Als het gaat om dingen die echt die zich in je vastzetten, zeg maar.
Ik denk wel dat het nuttig is om met iemand die begrijpt wat er in dat soort situaties aan de hand is, gewoon je verhaal te doen.
Mm-hmm.
Dus dat je gewoon dat kan delen. Ik denk ook dat je dat vrij snel moet doen nadat het heeft plaatsgevonden. En niet per se meteen aansluitend, want dan zit iedereen ook nog heel hoog.
Ja.
En in de adrenaline. Dan moet je wel een eerste momentje van stoom afblazen inlassen. Maar ik denk juist dat het goed is om daarna, als het een beetje is... tot rust gekomen, misschien na 1 of 2 dagen... dat nog een keertje met iemand te bespreken.
Ja.
En dan zijn wij ook, ik werk hier nu in een opleidingsziekenhuis, daar zijn we tegenwoordig veel bewuster van. Dus dat je, als er iets gebeurd is, waar jongere collega's, maar ook niet eens jongeren, maar ook mijn collega's te maken hebben gehad, dat je daar gewoon op terugkomt.
Ja.
Dat je ook eens vraagt van, hoe gaat dat en hoe gaat het? En
zal misschien langzaamaan in de opleidingen ook wel wat meer binnendrukken.
Het is geen teken van zwakte als je over dat soort dingen
exact.
het wil hebben. Dat is heel normaal.
Ja.
En verder heeft iedereen natuurlijk ook wel een beetje zijn eigen manier om met dingen om te gaan. Je moet het niet verstoppen, denk ik. Je moet het niet wegstoppen. Kijk, af en toe word je herinnerd door bepaalde omstandigheden. En ja, in mijn geval is het zo dat ik me daar niet vervelend bij voel als ik daaraan terugdenk.
Blijft mensen werken, hè?
Het blijft mensenwerk, ja.
Sommige dingen zitten gewoon in je hart, denk ik. Ja. Sommige mensen blijven daar wat langer hangen.
Ja, precies. Ja. Sommige verhalen blijven hier gewoon wat meer bij. En dat heeft meestal, of meestal weet ik niet, maar dat heeft denk ik een link met gewoon je herkent er dingen in. Of je ziet er dingen in. Of je betrekt het op dat. Ja, heel veel dingen kunnen ook iedereen overkomen, zullen we maar zeggen.
Zeker.
Dus dat maakt het wat relatiever.
Mooi. Ja. Mooi. Militair geneeskundige, ik wil toch nog even hoor.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Nou, militair geneeskundige, militair chirurg.
Militair chirurg, oh sorry.
Maakt niet uit.
Ben je ook heel geneeskundig?
Ja, zeker. Nee, dan zijn we ook geneeskundig bezig. Nee, ja, ik was een aantal jaren reservist. Dat komt, dit ziekenhuis heeft een samenwerking met Defensie. Dat hebben meer ziekenhuizen in Nederland, hè, 14 om precies te zijn. En in die ziekenhuizen werken eigenlijk dus medische teams. Dat zijn dus chirurgen, anesthesisten. Maar ook OK-assistenten, IC/SEA-verpleegkundigen, die een aanstelling hebben in het ziekenhuis en ook beschikbaar zijn voor Defensie. En sommigen zijn als reservist, dus die werken dus primair in het ziekenhuis en die kunnen een aantal dagen per jaar, of een aantal weken per jaar kunnen die ingezet worden voor Defensie. En een aantal zitten op een beroepsplek van Defensie. Maar voor mezelf, heb ik al verteld mijn opleiding en wat fellowships en via Weert hier gekomen. Ik merk altijd, één keer in de zoveel jaar, dan begint het toch een beetje te kriebelen. En dan denk ik, moeten we even iets aan mijn pakket of palet of omgeving veranderen, waardoor het gewoon weer een aantal jaar leuk en interessant en uitdagend wordt. Ik ben niet iemand die ergens instapt en dan daar 15 of 20 of 25 jaar blijft zitten tot aan het pensioen en dan met pensioen gaat. Wat eenmaal prima is, maar dat past niet bij mij. En ik had al gemerkt dat dingen voor Defensie doen, dat ik dat heel leuk vond. Dat heb ik in mijn reservistentijd gemerkt. En nu kwam de mogelijkheid om eigenlijk over te stappen naar een beroepsplek binnen Defensie. Dus dat geeft je extra mogelijkheden binnen de Defensieorganisatie. En dat zijn er een heleboel. Dus je kunt daar eigenlijk is het credo misschien wel een beetje niks mag en alles moet en kan. Dus als je meer met onderzoek of met opleiding of wat dan ook, waar je ook mee bezig wil zijn, er zijn heel veel mogelijkheden binnen Defensie. Dus dat is leuk, opleiding, training. Het is een hele andere wereld.
Ja.
Het is heel gezond om ook eens buiten je ziekenhuis werkzaam te zijn. Dus in het groen dit vak doen, dat leek me heel leuk en dat bleek ook heel leuk. En daarnaast de militaire basisopleiding die je dan krijgt, dat is ook wel een mooi. Dat is heel mooi om mee te maken. Daar leer je ook weer heel veel over jezelf. Daar word je echt wel slimmer van.
Maar René, kan het dan ook zijn dat je wordt uitgezonden ooit?
Ja, als Defensie actief gaat zijn, waar ook ter wereld. We kennen bijvoorbeeld Afghanistan-missies van jaren geleden. Gaat daar een Nederlands medisch team mee. Dus ja, als de situatie in de wereld dusdanig is dat er Nederlanders of NAVO-bondgenoten, dan zou het zo kunnen zijn dat je daar als club naartoe gaat, ja. En dan zou het ook zo kunnen zijn dat ik op een bepaald moment daarvoor aan de beurt ben. Ja, dat weet je dat erbij hoort, erbij kan horen. Ja.
Indrukwekkende keuze.
Nou ja, kijk, ook voor die. We doen hier in het ziekenhuis ons stinkende best. En zeker ook de dames en heren die in het groen werken, voor ons allemaal uiteindelijk. Daar moet ook gewoon goede zorg voor zijn. Dus ja, daar een steentje in bijdragen. Plus dat je in andere omstandigheden je werk doen. Ja, dat motiveerde mij wel om daarbij aan te sluiten. En dat is in de loop van de jaren is dat alleen maar meer geworden, zeg maar.
Dankjewel, René. Mooi verhaal. Mooie terugblik ook op wat je in je carrière hebt meegemaakt. En de casuïstieken die je zijn bijgebleven. Ik hoop van harte met dit staartje dat je niet wordt uitgezonden. Want dat zou misschien ook wel leiden tot nieuwe casuïstiek.
Ja, wie weet.
En die willen we waarschijnlijk allemaal voorkomen.
Ja, ja.
Maar dank voor dit gesprek. Veel dank ook voor die openhartigheid. Maar ik sluit hierbij wel de podcast af. Want volgens mij kan ik hier nog wel 3 kwartier met je over verder praten.
Ja.
Maar dat laat de poli ook niet altijd toe.
Nee.
Heb je opmerkingen of vragen over deze podcast? Neem dan gewoon contact op met ALSG. Want we zijn heel erg benieuwd naar je reactie. Dank je wel.